Goedemiddag, gemeente. Jongeren, ouderen en gasten, u en jij, hier in de kerk of thuis via internet met ons verbonden, van harte welkom in deze bijzondere dienst van Bevestiging Ambtsdragers. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee F.W. van der Ree. De schriftlezing voor vanmiddag kunt u vinden allereerst in Lucas 4, de versen 1 tot en met 13. En daarna in Efeze 6, de versen 13 tot en met 20. En het thema voor de prediking is Pak uw zwaard. Mededelingen namens de kerkenraad. Voor de diensten van volgende week, zondag 22 november, zijn 's morgens de leden van wijk 4 uitgenodigd. En voor de middagdienst de leden van wijk 5. En de bestemmingen voor de collecte van vandaag zijn als volgt. De eerste voor de kerk, de tweede voor de kerkelijke kas en in het bijzonder de emeritiekas. De derde collecte is voor het bouwfonds. U kunt uw bijdrage zoals bekend overmaken op het bankrekeningnummer van de kerk met als omschrijving de maand waarop de bijdrage betrekking heeft. En we beginnen nu deze dienst met het zingen van of luisteren naar Psalm 147, het eerste vers. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie een gezegende dienst toe.
Laten we onze afhankelijkheid belijden. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen te doen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus, zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we gaan zingen met ons mond of met ons hart. Psalm 113, daarvan het derde en het vierde vers. Wie is gelijk aan onze Heer, aan God die tot zijn eeuwig eer zijn troon gevest heeft in de hemel. En ook het vierde vers uit Psalm 113. Gemeente, wij belijden vanmiddag ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen. We doen dat vanmiddag met de geloofsbelijdenis van Nicea en zingen in aansluiting daarop uit Psalm 33, het tiende vers. Zijn machtig arm beschermt de vrome en redt hun zielen van de dood. Hij zal hen nimmer omdoen komen. En wij belijden, wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En wij geloven één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden, die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is. En op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader. En hij zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, en aan zijn rijk zal geen einde komen. En wij geloven in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, katholieke en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonde. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Gemeente, wij willen nu met elkaar gaan bidden en danken en onze voorbeden in het bijzonder ook denken aan onze zuster Annette van der Linden, die deze week weer zal afreizen naar Azië om daar haar werk weer op te pakken na haar verlof hier in Nederland. Laten we bidden en danken. Wij komen tot u, drie-enig God, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij komen voor uw troon in ons gebed. Heer, wat zijn het heerlijke woorden. Dat uw machtige arm de vromen beschermt, dat u hun zielen redt van de dood, dat u hen nimmer omdoet komen. In zware, moeilijke tijden, in hongersnood. Ja, Heer, laat in de grootste smarten onze harten in u gerust mogen blijven. Want u bent, Heere, een God die zichzelf als de schuilplaats openbaart. Ons hart mag rusten bij u, voor die troon die een troon van genade werd, door het volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, wij danken u en aanbidden u in uw heerlijkheid. Voor wie u bent, die God die boven alles troont in de hemel. En tegelijkertijd, Heren, bent u ook hier op de aarde. U wilt met uw woord en geest aanwezig zijn. En wij bidden u, Heren, of u uw Heilige Geest dan ook wil geven, als vanmiddag ook uw woord mag opengaan. Geef dat uw geest, de woorden van de Bijbel, het zwaard van de geest, zoals we zullen horen. Voor ons vanmiddag aan het hart mag leggen. Als we hier in de kerk zijn, of als we thuis de dienst meemaken. Heren, schenk ons die geest. Geef ons concentratie en rust om dit moment te mogen heiligen voor u en uw dienst. Wilt u geven, Heere, dat we uw woord naar ons toe krijgen? Op zo'n manier dat het bij ons naar binnen dringt. Wilt u zelf ons hart openen? En geef dat als we horen hoe u aan de deur van ons hart klopt, wij ook naar u uit zullen gaan en de deur zullen open doen. Opdat u binnenkomt, tot ons spreekt. Ja, Heer, spreek tot de gemeente. Wij danken u, Heer, dat deze dienst ook in het teken mag staan van de voortgang van uw werk. Wanneer we vanmiddag twee broeders mogen bevestigen in het ambt van ouderling en diaken en daarmee ook alle vacatures in de kerkenraad weer zijn opgevuld. Wij danken u, Heer, dat daarin ook uw trouw blijkt, dat u deze broeders door middel van de verkiezing in de gemeente de roeping hebt doen uitgaan naar hen. En dat zij die roeping ook mochten aanvaarden en nu in deze weg die u hen wijst mogen gaan. Heere, laat het voor hen in het bijzonder ook een dienst mogen zijn waarop ze terug kunnen kijken met dankbaarheid. En dat het woord wat vanmiddag ook klinken mag met hen mee zal mogen gaan, ook in hun ambtelijk werk en de uitoefening daarvan. En Heere, wij bidden u ook voor de andere ambtsdragers, de ouderlingen en de diakenen. Heere, wilt u ze telkens weer opnieuw zegenen met uw geest. Maak hen vol van u en van de vreugde die er in u, Heer Jezus Christus, te vinden is. Geef hen wijsheid, geef hen moed. En wilt u de bezoeken zegenen die in de gemeente worden gebracht? De huisbezoeken, pastorale bezoeken, diaconale bezoeken. Heere, laat het mogen bijdragen aan de opbouw van uw koninkrijk. Opdat u als de koning, Heer Jezus Christus, geëerd mag worden in de gemeente en in de harten en levens van haar leden. Heere, wij willen u ook bidden voor zuster Annette van der Linden. We danken u, Heere, dat ook zij weer haar werk mag gaan oppakken. Wij danken u ook dat ze in de afgelopen tijd hier in Nederland kon zijn. En wat heeft u het ook wonderlijk geleid. Dat het zo geworden is, Heere, dat ze in deze tijd ook naast het sterfbed van haar vader kon zitten. Dat ze afscheid van hem moest nemen, maar dat dat ook kon. En dat ze ook in de afgelopen tijd nog haar moeder heeft mogen ondersteunen toen zij alleen kwam te staan. En Heere, nu wacht het werk weer. De roeping die ze, zo ervaart ze het ook, van u heeft ontvangen. En wij bidden u, Heere, om een goede reis als ze vrijdag zal vertrekken. En een behouden aankomst daar. En wij bidden u, Heere, voor alles wat daar ook op haar wacht. Haar vrienden en bekenden, medewerkers daar. Heere, wilt u ook in de komende tijd als een muur van vuur, van bescherming om haar heen zijn. Geef dat ze uw zegen mag ervaren op het werk dat ze mag doen. Heere, wij willen u bidden of u een ieder wil geven wat nodig is als we in deze dienst ook een taak hebben. Wilt u de techniek ook zegenen, zodat thuis de gemeente alles goed zal kunnen meemaken en volgen. Wilt u genadig onze zonden vergeven en hoor ons in de naam van Jezus Christus uit genade. Amen. Jongens en meisjes, vanmiddag gaat het over het laatste onderdeel van de wapenrusting. Daar hebben we de laatste tijd vaker naar geluisterd. Die wapenrusting die elke christen nodig heeft, want als je gelooft in de Heer Jezus, dan betekent dat dat je moet gaan vechten. Vechten tegen de zonde en tegen de verleidingen van de duivel. De duivel die probeert namelijk om dat we de Heer Jezus niet zullen dienen en dat we vooral zonde zullen doen. Nou, vanmiddag gaat het over het laatste onderdeel en dat is het zwaard. Een Romeinse soldaat, je ziet er hier een, die had een zwaard bij zich. Dat hoorde bij de standaarduitrusting. Nou, zo moeten wij als christenen ook een zwaard bij ons hebben. Dat is niet in het echt natuurlijk. Dus juist zijn er allerlei wetten in de maak om dat te gaan verbieden. Nee, het gaat, zo gaan we lezen in de Bijbel, om het zwaard van de geest. Dat is het woord van God. De Bijbel dus. En dat je ook weet wat daarin staat. Nou, heb je zo wel eens naar de Bijbel gekeken? Dit is eigenlijk een zwaard. Een zwaard waarmee je van je af kan slaan. Als de duivel bijvoorbeeld probeert te zeggen dat de Heere God helemaal niet bestaat, dan kun je hem tegenspreken met dat er in de Bijbel staat dat hij wel bestaat en leeft. Of als de duivel je influistert dat jij niet goed genoeg bent voor de Heere God om bij de Heer Jezus te horen. Dan kun je tegen de duivel zeggen, maar dat klopt niet, want de Heer Jezus die wil nou juist met zondige mensen omgaan. Dat staat in de Bijbel. De Bijbel mag je dus gebruiken om daarmee de duivel tegen te spreken. Want de duivel noemen we ook wel de vader van de leugenen. Hij vertelt leugens, soms ook halve waarheden, maar het is een beetje waar, maar het klopt toch echt niet. En daarom hebben we de Bijbel nodig om die hele waarheid te vertellen. Nou, dan moet je natuurlijk wel weten wat er in die Bijbel staat. En daarom is het belangrijk dat je dingen uit de Bijbel leert. Op school worden Bijbelverhalen verteld en ook hier in de kerk. En op catechisatie leren we wat er in de Bijbel staat. En als je een dagboekje hebt thuis en je leest zelf uit de Bijbel, dan kan dat dagboekje ook helpen om te begrijpen wat er staat. Dat is belangrijk, maak er gebruik van. Want dan heb je een scherp zwaard op zak om de duivel mee terug te slaan. En wie ons dat heeft voorgedaan, hoe je dat dan ook doet, dat is de Heer Jezus zelf. En daarover gaan we ook lezen in de Bijbel. Wij lezen twee gedeelten vanmiddag. Allereerst in Lucas 4, vers 1 tot en met 13. En daarna lezen we nog eenmaal in Efeze 6, de versen 13 tot en met 20, dat is het gedeelte over de wapenrusting. Maar eerst dus Lucas 4, vers 1 tot en met 13, waar wij een levend voorbeeld krijgen van hoe het zwaard van de geest, dat is het woord van God, gehanteerd mag worden. Na de schriftlezingen zingen we uit Psalm 45 het eerste en het tweede vers. Jezus, vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. En hij at niets in die dagen, en tenslotte toen die voorbij waren, kreeg hij honger. En de duivel zei tegen hem, als u Gods zoon bent, zeg dan tegen deze steen dat hij brood wordt. Maar Jezus antwoordde hem, er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En daarna bracht de duivel hem op een hoge berg en liet hem in een ogenblik tijd al de koninkrijken van de wereld zien. En de duivel zei tegen hem, ik zal u al deze macht en de heerlijkheid van deze koninkrijken geven, want die is aan mij overgegeven en ik geef die aan wie ik maar wil. Dus als u mij zult aanbidden, zal het allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, ga weg van mij, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En hij bracht hem naar Jeruzalem en zette hem op de hoogste gedeelte van de tempel en hij zei tegen hem, als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden. Want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren en dat ze u op de handen dragen zullen, opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Maar Jezus antwoordde en zei tegen hem, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. En toen de duivel elke verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Het tweede gedeelte dat we dus lezen is Efeze 6 vanaf vers 13 tot en met vers 20. Efeze 6 vanaf vers 13. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben stand kunt houden. Houd dan stand. Uw middel omgord met de waarheid en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede, Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het evangelie bekend te maken, waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken. Tot zover. Gemeente, na het amen van de preek zingen we uit Psalm 144, daarvan het eerste vers. Ik wil de organisten even opwijzen dat we straks na de bevestiging van de ambtsdragers hen toezingen uit Psalm 134, vers 1 en 3. En dat doen we hier in de kerk. Dus Psalm 134, vers 1 en 3 graag begeleid. Voor jullie ook, ja. Gemeente, wij luisteren naar het woord van God vanuit Efeze 6, daarvan het 17e vers, het laatste gedeelte. Neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. En het thema voor de preek is pak je zwaard. Twee gedachten. Allereerst het zwaard en ten tweede de gebruiksaanwijzing van dat zwaard. Gemeente, ik neem u in gedachten even mee naar Noord-Korea. Het land in Zuidoost-Azië dat zucht onder de dictatuur van Kim Jong-un. En daar ontmoeten we Lee Yo-chan. Hoe oud zal die zijn? Jaar of 5, 6? Leeftijd dat kinderen soms van die mooie vragen kunnen stellen, omdat ze zich dingen bewust zijn geworden. Lee heeft iets bijzonders meegemaakt. Elke avond gaan zijn vader en moeder het kleine achtertuintje in, als hij al op bed ligt. En daar doen ze iets merkwaardigs. Ze graven in de grond en halen er iets uit. En op een dag vraagt Lee: papa, mama, wat doen jullie toch? Wat is dat voor geheimzinnigs? En hij ziet hoe zijn vader en zijn moeder schrikken zodra hij zijn vraag heeft gesteld. Maar dan gaan ze toch vertellen. Ze vertellen Lee dat in een glazen pot een zwart boek bewaard wordt in de tuin. Die graven ze elke avond op. En dan lezen ze er samen in. Wat voor verhalen staan er dan in, moeder? Niet naar vragen, jongen, zegt zijn vader. Vertel ook aan niemand dat we uit dat boek lezen. Niet aan je vriendjes, niet aan de meester op school. Dat is veel te gevaarlijk. Later begrijpt Lee wat er allemaal aan de hand was. Met die mysterieuze nachtelijke activiteiten van zijn ouders. Dat zwarte boek was een Bijbel. En de verhalen die zijn ouders lazen waren de verhalen over de God van Israël en over de Heer Jezus Christus, zijn Zoon. Ja, gemeente, in Noord-Korea is de Bijbel een verboden boek. Wie met een Bijbel in zijn handen wordt aangetroffen, die kan er zeker van zijn dat hij voor vele tientallen jaren naar een van de werkkampen wordt gestuurd om opnieuw heropgevoed te worden. Kampen waar het vreselijk toeven is. Waar onze broeders en zusters sterven van honger, uitputting en marteling. En Noord-Korea is niet het enige land. Er zijn veel meer landen waar het bezit en het gebruik van een Bijbel verboden is. En waarom is dat? Nou, het is omdat de Bijbel in die landen als een gevaarlijk boek wordt gezien. Een boek dat kwaad doet in de ogen van de dictators en de machthebbers. En daarom wordt bij de grens je koffer gecontroleerd en onderzocht niet alleen of je wapens bij je hebt, een pistool, een mes. Nee, ook of je dat ene boek bij je hebt. Want dat boek, dat is nog veel gevaarlijker. Met een kogel uit een pistool kun je iemand doden. Met een mes kun je iemand dodelijk verwonden. Maar met een Bijbel kun je iemands ziel veranderen. In de ogen van de Noord-Koreaanse regering, je kunt iemands ziel ermee bederven. Met alles wat er in die Bijbel staat. Ja, vanuit Gods oogpunt is het anders. De Bijbel is een wapen dat niet doodt, maar juist levend maakt. Ja, zegt Paulus, de Bijbel is een zwaard. Dat je als christen op moet pakken en bij je moet hebben, wil je stand kunnen houden in de geestelijke strijd. Neem het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Pak het. Zorg dat je dit bij je hebt. Weet je, wat bedoelt Paulus daarmee? Zoals u ongetwijfeld inmiddels zult weten, is Paulus in dit gedeelte bezig om de gelovigen in Efeze weerbaar te maken. En ook wij worden weerbaar gemaakt. Om stand te kunnen houden in de strijd tegen de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Om ons heen en ook in ons is een strijd gaande. Twee machten vechten om onze zielen. Het is de macht van de duisternis en het rijk van de dood. En het is de macht van Christus, van zijn geest. Het is de realiteit voor elke gelovige dat hij of zij midden in die strijd staat. Er gaat geen dag voorbij of de aanval is geopend. De aanval op wat je zou kunnen noemen onze gedachtenwereld. En daar bedoel ik niet alleen maar ons denken mee zozeer, dat ook. Onze opvattingen, maar ook waar dat uit voortkomt, de bron van dat alles. Onze gerichtheid, ons hart, om dat Bijbelse woord maar eens te gebruiken. Ons hart, het centrum van ons bestaan. Daar wil de duivel op de troon zitten, daar wil hij op de troon blijven. De vorst van de duisternis, die wil het daarvoor het zeggen hebben. Hij claimt zijn zeggenschap. Maar Christus doet het ook. Zijn kinderen heeft hij immers vrijgekocht. Uit de macht van de boze. Hij heeft duur voor ze betaald. Door zijn leven te geven. En daarom kan de duivel geen aanspraak meer op hen maken. Maar dat betekent niet dat de duivel een gelovige dan maar met rust laat. Hij probeert uit alle macht zijn greep vast te houden. Of opnieuw grip te krijgen. Gemeente, daarom is het nou zo van cruciaal belang, zo hebben we dat in de afgelopen tijd ook gezien, dat we de wapenrusting aantrekken. Bekleed u dan met de hele wapenrusting van God, opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Daar gaat het om, stand houden. Niet eens terrein veroveren. Dat is voor ons te veel gevraagd. Zeker, het is mogelijk om in de kracht van de geest en aan de hand van het woord zonde en zondige gewoontes, die zoals het avondmaalsformulier het verwoord, tegen je wil in je overgebleven zijn, om die te overwinnen, om er van los te komen, door Gods genade. Maar gemeente, als we het harnas aandoen, laten we dan geen te grote broek aantrekken, want die past ons niet. Laten we ons nou niet te veel illusies maken in die geestelijke strijd. Het gaat erom meer niet om stand te houden. Oftewel dat je in staat bent om te blijven staan waar je staat. En dus niet eens om flink te winnen en vooruit te komen. Dat is ook de reden dat al die onderdelen van het harnas, zoals we die tot nog toe hebben gezien, bijdroegen aan de verdediging. De gordel, het borstharnas, de schoenen, de schild, het helm. Dat is allemaal voor de verdediging. Kun je niet meer aanvallen. Maar nou is er één onderdeel waarmee je ook kunt aanvallen. Dat is het zwaard. Maar nou geldt ook voor dit zwaard dat het niet geschikt is om daarmee op de vijand af te stormen en om eens even een bres in de vijandelijke linie te maken. Het gaat hier namelijk om maar een klein, tamelijk kort zwaard. U zag het net ook op de beamer. Zoals de legionairs dat aan hun gordel droegen. Vooral geschikt om, als de vijand al dichtbij was gekomen, een korte aanvalstoot uit te voeren, zodat de vijand zou terugdeinzen en even werd teruggedreven, in zekere zin dus nog steeds ter verdediging. Je zou kunnen zeggen, het is een wapen dat je in staat stelt om voor een moment de aanval te kiezen als de aanval de beste verdediging is. Even uithalen met je zwaard, zodat je de vijand even van je afslaat. Een christen heeft een zwaard nodig. Pak je zwaard. Neem het zwaard van de geest. Dat is Gods woord. Dat is ons zwaard. De geest legt het ons in handen. Het woord van God. En dan denken wij natuurlijk meteen aan onze Bijbel. En ik zei dat net ook toen ik dat aan de kinderen uitlegde. De Bijbel, jongens en meisjes, dat is het geschreven woord van God. Daar staan woorden in, hè? Letters. Kun je lezen, als je kan lezen, dan kun je dat gaan lezen. Wij denken aan de Bijbel bij het woord van God. Maar het woord dat hier gebruikt wordt, gemeente, voor dat is het woord van God, dat duidt toch nog meer op het gesproken woord van God. Dat moeten de Efeziërs ter hand nemen. Het gesproken woord, zoals Paulus en ook anderen hen dat hadden verkondigd. Dat moeten ze gaan naspreken. Want daarmee kun je te weerstellen tegen de duivel. daarmee kun je hem een klap geven. Een aanvalplaats. Kijk gemeente, de duivel die wil ons doen geloven dat wij erg kwetsbaar zijn. Misschien is dat ook uw gedachte wel geweest in die serie preken die we vandaag dus afronden. Dat u daarop terugkijkt en denkt, ja, dit is allemaal wel eng. Die duivelse machten, je zult daar maar het tegenop moeten nemen. En wij moeten het er dus tegenop nemen. Hoe kan dat? Je kunt het gevoel krijgen dat de duivel veel sterker is dan dat wij zijn. En blijf dan maar eens staande. En inderdaad, we moeten de kracht van de duivel niet onderschatten. Ik heb u dat ook uitgelegd. De duivel die kan heel geniepig te werk gaan. Het zijn ook de geestelijke machten in de hemelse gewesten. Zo zegt Paulus het. Het waait om je heen als het ware. Het zit in de lucht. En dan word je wel erg in de verdediging gedrongen. Maar gemeente, vanmiddag geeft de Heilige Geest ons een wapen in handen. Waarmee u zonder angst en terughoudendheid naar de duivel mag uithalen. Tegen de verleidingen in die hij op ons afvuurt. Tegen alles in wat onze gedachten in bezit wil nemen. Zodat we maar Christus niet meer zullen eren en dienen. Tegen de twijfel in je hart. Tegen de wanhoop in het gesproken woord van God. Naspreken. Het herhalen. Ja, het gesproken woord. En natuurlijk, dat begint voor ons bij het geschreven woord. De Bijbel. Voor de Efeziërs lag dat misschien wat anders. Vermoedelijk konden heel wat mensen in die tijd, in de gemeente van Efeze, niet lezen of schrijven. Dus dan werd het voorgelezen. Zo'n brief van Paulus, die is daar in de gemeente ongetwijfeld voorgelezen. En dan hoorden ze het. Gesproken woord. En dan mogen ze naspreken. Voor ons begint het bij het geschreven woord. De Bijbel wordt ons in handen gelegd door de Geest. Het is de Heilige Geest geweest die de Bijbelschrijvers ook heeft geïnspireerd. In hen heeft geblazen, opdat ze op betrouwbare wijze het woord van God op schrift zouden stellen. Maar dan voelt u meteen wel aan, dan is de Bijbel dus geen dode letter. Dat kan niet. Dan is het dus een levend getuigenis. En dan moet in de verkondiging Gods woord, al die letters en die woorden die hierin staan, ook als het ware weer levend voor ons worden. Het gesproken woord ter hand nemen, gemeente, het naspreken, dat kan natuurlijk alleen wanneer het levende woord van God voor je is. Een evangelie, een boodschap die door je heen is gegaan. Die je inderdaad bent gaan beluisteren, die je bent gaan horen als de goede boodschap. Bevindelijk. Maar het is dat geval bij u, bij jou. Is de Bijbel en de Bijbelse boodschap, is het gesproken en het geschreven woord zoals we het lezen, zoals we het horen hier in de kerk. Is dat voor u, voor jou nou een kracht van God geworden? Tot behoud. Als dat zo is, dan weet ik zeker, dan kunt u het naspreken. En het als zwaard van de geest gaan gebruiken in uw geestelijke strijd. Kijk, het zwaard van de geest, Gods woord, moet eerst jezelf raken. Voordat je het als zwaard kunt gaan gebruiken. Dat is ook wel begrijpelijk, want vanuit onszelf zijn wij kinderen van de duisternis. Van nature horen we bij de duisternis en het rijk van de duivel. En de eerste slag die geslagen wordt door de geest, is dan ook dat hij ons vanuit het duister opnieuw geboren doet worden. Tot kinderen van het licht. En om dat te bereiken gebruikt de geest ook dat zwaard van het woord. En de verkondiging daarvan langs die weg wil de Heere ook u en jou tot geloof en bekering brengen. Om je uit de macht van de duivel te bevrijden en je onder de heerschappij van koning Christus, aanvoerder Christus te brengen. De geest wil onze blinde ogen openen. Opdat we gaan zien de duisternis, de leegte van ons bestaan zonder God. zonder Christus en zijn genade. Dat is onze diepste ellende. Dat we onze ellende niet eens zien en beseffen. Maar de Geest laat het evangelie verkondigen en dat evangelie dat doet wat, zegt de schrijver van Hebreeën 4 zo treffend. Daar staat dit: het woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend scherp zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg. En het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. Het dringt bij je naar binnen, zoals een zwaard scherp is en naar binnen dringt. En het legt uiteen. Het gaat er op het scherpst van de snede aan toe. Het legt uiteen al je overleggingen en gedachten. Zodat je gaat zien wat nou duisternis is en wat nou licht. En dan klopt het. Dat is dus een levensgevaarlijk gebeuren voor de duivel. En alles wat bij zijn rijk hoort. Want het levende woord van God draagt die verborgen kracht in zich. Een levendmakende kracht waarvoor de duivel moet wijken. Terugwijken voor de levendmakende geest. Als uw ogen dat zien, als je onder de heerschappij van Christus komt, dan krijg je het levende woord ook zelf als wapen in de handen. En u begrijpt inmiddels wel, dan gaat het er niet om dat je tegen elke aanval van de duivel een Bijbeltekst paraat hebt als een soort magische formule die je dan uitspreekt en dan wordt de aanval geneutraliseerd. Zo gaat het niet. Nee, het gaat om de inhoud. Om de doorleefde inhoud van het evangelie, het getuigenis van de geest. Bijbelteksten en bijbelse waarheden die door je heen zijn gegaan. Waarvan je de waarde, de betekenis bent gaan beseffen, persoonlijk. En de kracht hebt ondervonden, hoe dat alles verandert. Hoe dat je hele levensinstelling verandert. Zodat je er vervolgens de duivel mee kunt slaan. Dat brengt ons bij het tweede, het gebruik. Gebruiksaanwijzing, want dan wil ik het vanmiddag maar praktisch gaan maken. Hanteert u het zwaard van de geest, gemeente? Nou, dan moet je er dus één hebben. Dan moet dat woord van God voor je zijn gaan leven. Niet maar een dode letter, maar het levend getuigenis aangaande Jezus Christus. Als dat niet zo is, neem, bid dan de geest. Of hij intrek wil nemen in je hart. En laat het uw verlangen zijn om meer van de geest en het woord te mogen zien. Dat het voor je gaat leven. Maar als de geest nou in je hart woont, hanteert u dan ook het zwaard van het woord? Want dat is nog niet vanzelf gezegd. Voelen we ons misschien, gemeente, wel eens al te zeer in de verdediging gedrukt. Zodat we het zwaard van het woord eigenlijk niet ter hand durven nemen. Misschien wel omdat we bang zijn dat dat zwaard het niet houdt. Het is immers al een oud zwaard. Er wordt een hoop twijfel gezaaid over de betrouwbaarheid van het zwaard. Als je er een klap uitdeelt, blijft het dan wel heel? Of gaat het kapot? Dan sta je vervolgens zonder zwaard. Kun je wel op het evangelie van Christus en op het geschreven woord van God aan? Wat moet je ook met zo'n oud zwaard in deze moderne tijden? Met alle vragen die vandaag spelen. Ach, gemeente, ik ontmoette ooit een levend christen. Die zei: mijn Bijbel is niet alleen mijn zwaard. Dat is ook mijn mitrailleur. Hij bedoelde ermee: dat heeft nou ook voor vandaag zoveel zeggingskracht. Het is het levende getuigenis voor alle tijden en voor alle plaatsen. Een Romeinse soldaat die droeg zijn zwaard aan zijn gordel, aan die gordel van de waarheid waar Paulus het over had. Met het zwaard van het woord zit verbonden aan de gordel van de waarheid. En dat zijn waarheden voor alle tijden. Maar hoe kun je dat nou inzetten in de geestelijke strijd? Nou, laten we eens gaan kijken hoe Jezus dat deed. We hebben het gelezen. Toen hij aan het begin van zijn optreden stond, toen werd hij door de geest in de woestijn geleid, nadat Johannes de Doper hem had gedoopt. En toen werd hij 40 dagen in de woestijn verzocht door de duivel. De duivel die probeert daar in Lucas 4 Jezus van zijn taak en zijn roeping af te brengen. Hij probeert Jezus als het ware te neutraliseren, zodat het rijk van de duisternis de wereld in zijn greep zal blijven houden. En dat doet de duivel op een slimme manier. Net als in het paradijs probeert hij nu Jezus te verleiden tot zonde en ongehoorzaamheid aan God en gehoorzaamheid aan hem. En hij fluistert Jezus van alles in. En de eerste keer spreekt hij Jezus aan op diens goddelijke macht, om die te gebruiken als middel om iets te doen aan de honger. Honger in de woestijn. Zeg toch tegen deze steen dat hij brood wordt als u Gods zoon bent. Bewijs u zelf maar. Maar dan antwoordt Jezus met het aanhalen van een Bijbeltekst. Uit Deuteronomium 8. Er staat geschreven, zegt Jezus, dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En de tweede keer spiegelt de duivel de zaken vals voor. Kijk, al deze koninkrijken, ik zal ze u geven als u mij aanbidt, zegt hij. Maar opnieuw spreekt Jezus de duivel tegen door een Bijbeltekst te noemen, Deuteronomium 6 deze keer. Ga weg van me, Satan, want er staat geschreven, u zult de Heere uw God aanbidden en hem alleen dienen. En de derde keer probeert de duivel Jezus voor te zijn. Nu heeft hij ook een Bijbeltekst. Gemeente, de duivel kent de Bijbel ook. Listig als die is. Maar hij gebruikt hem wel op zijn eigen manier. Hij haalt teksten uit zijn verband en gaat ermee aan de haal. Als u de Zoon van God bent, werp u dan van hier naar beneden, want er staat geschreven dat hij zijn engelen voor u bevel zal geven om u te bewaren, dat ze u op handen dragen zullen. Opdat u uw voet niet misschien aan een steen stoot. Ja, zoiets staat in Psalm 91. Maar dat is niet bedoeld om God te verzoeken. Om hem daarmee uit te proberen of het wel waar is wat daar in die psalm staat. En daarom zegt Jezus, er is gezegd, u zult de Heere uw God niet verzoeken. Weer een Bijbeltekst, Deuteronomium 6. En kijk wat er dan staat, gemeente. Toen de duivel alle verzoeking beëindigd had, verliet hij hem tot een bepaalde tijd. Oh ja, hij komt terug. Straks Gethsemane. Maar voorlopig is de duivel teruggeslagen. Jezus is staande gebleven. En hij heeft het woord van God als zwaard gebruikt. Nou, wat leren we hiervan? Ik ga 3 dingen noemen. Allereerst dit. Dat we het woord van God ons dus eigen moeten maken. Weet je wat is belangrijk om in die Bijbel van ons te studeren? En dat we het onze kinderen leren en inprenten en onze jongeren. Dat we de Bijbelse boodschap helder hebben. Dat we dat onderzoeken. Wat betekent het? Hoe zit het? En dat we kernteksten uit de Bijbel kennen, uit ons hoofd. Laat u daarvoor toerusten. Laten we Gods woord bestuderen en ons eigen maken. En tweede, we leren hier ook dat het belangrijk is om de Bijbel goed te lezen. Eerlijk te lezen. Niet op de manier zoals de duivel dat doet, die teksten uit zijn verband haalt en de betekenissen inlegt en ze eigenlijk gebruikt voor zijn eigen plan. Zo niet. We moeten de Bijbel in zijn verband, in zijn context lezen. En we moeten ook de ene tekst met de andere vergelijken. De ene Bijbeltekst legt de andere uit. Op die manier lees je Gods woord eerlijk en zuiver. En ten derde, tegen het woord van de Heere kan de duivel dus ook niet op. Dat leren we ook. Het slaat hem terug. Dus dat woord van God, gemeente, dat mag voor ons een veilige haven zijn. Of worden. Waar je in kunt schuilen tegen de storm. De storm van de duivel met al zijn plannen en ideeën. Een veilige haven. Als de duivel je influistert, joh, het is niet voor jou. Je staat buiten het heil van de Heer. Dan mag u zeggen, gemeente, maar er is gezegd, er staat geschreven. De Heere zegt in zijn woord, en ieder die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En als de duivel je wanhopig wil maken en je wijst op al je zonden, dan mag je hem voorhouden, maar de Heere heeft gezegd, al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. En als de duivel zijn aanvallen op je opent en je wil doen geloven, er is helemaal geen God. Dan mag je het voorhouden aan hem. Er staat geschreven, zo zegt de Heere, de dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En Jezus zegt, wie mij heeft gezien, die heeft de Vader gezien. En gemeente, zo zou ik nog veel meer kunnen noemen. Soldaten van Christus mogen het woord ter hand weer nemen telkens weer. En in de gemeente mogen we het elkaar voorhouden. Vanaf de preekstoel, maar ook in het pastoraat, het diaconaat. Als we samenkomen rondom een open Bijbel. En we samen zoeken naar zin en betekenis. Vanmiddag ontvangen we als gemeente 2 ambtsdragers. U mag zich ervoor gaan inzetten, broeders, om het woord van de Heer in de gemeente te doen wonen. En u wordt als leden van de kerkenraad ook verantwoordelijk dat dat woord in de gemeente klinkt, zuiver klinkt. En u mag het tijdens de bezoeken aan de harten van de gemeenteleden leggen. Want we moeten het zwaard van de geest, het woord van God ter hand nemen, anders zullen we niet in staat zijn stand te houden tegen de aanvallen van de vorst der duisternis. Maar dan hebben we wel een machtig wapen. Een machtig wapen van een machtig God, gemeente. Die met zijn geest werkt. Ja, laten we dat ook niet vergeten. Het is het woord van God, dat zwaard. Maar het is het zwaard van de geest. Hij werkt. Zijn kracht. Zijn werk. Ook in de gemeente. Dat mogen we bidden dragen. Als Paulus alle onderdelen van het harnas is langsgegaan, schrijft hij in vers 18. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest. En daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Ik kan er vanwege de tijd niet dieper op ingaan. Alleen dit. Het gebed is de dragende grond onder al die onderdelen van het harnas. Ook dus bij het zwaard van het woord. Gebed. En smeking. Allerlei vormen van gebed wordt daarmee bedoeld. Aanbidding, dankzegging, schuldbelijdenis. Voorbeden. Om daarmee voor de troon van God te komen. En ons hart voor hem uit te storten. Wees waakzaam. Met volharding. Zoals herders waakzaam moeten zijn over de kudde. Om hen te beschermen. Zo moeten we waakzaam zijn over elkaar. En ambtsdragers waakzaam over de schapen die aan hun zorgen zijn toevertrouwd. Want gemeente Christus bouwt zijn kerk in bezet gebied. Gebied dat bezeten is. Door de vorst der duisternis. Maar hij is aan de verliezende hand. Zijn rijk komt. En hij waakt zelf over zijn kerk. En we mogen biddend met hem meewaken. Rustend op zijn woord. Zo leert de Heere onze handen te strijden. Zo rust hij ons uit. Zo rust hij ons toe. Met een wapenrusting. Om toegerust de zonde en de verleidingen te weerstaan. Schaar u dan onder het commando van deze opperbevelhebber, de Heer Jezus Christus, de zaligmaker van onze zielen. En onder dat opzicht zendt Hij uit in zijn wijngaard, hier bij ons en naar het buitenland, om het zwaard van de geest levend en krachtig te doen zijn, met woord en daad. Amen. Wij gaan nu over tot de bevestiging van broeders en daartoe lees ik met u het formulier. Geliefde in onze Heer Jezus Christus, de kerkraad, heeft u tweemaal de namen bekendgemaakt van de broeders die tot ouderling en diaken in deze gemeente verkozen zijn. En daar niemand een wettig bezwaar tegen hun belijdenis en wandel heeft ingebracht, zullen we nu in de naam van de Heer tot hun bevestiging overgaan. We willen vooraf horen naar wat de Heilige Schrift leert over de ambten in de gemeente des Heren. Christus maakt gebruik van de dienst van mensen aan wie Hij in de gemeente een bijzondere taak toevertrouwt. Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Ambtsdragers hebben deze opdracht in ootmoed en nederigheid te volbrengen, ziende op Hem die gekomen is om te dienen en die in de voetwassing ons hiervan een voorbeeld gegeven heeft. En ze mogen zich gedragen weten door het zwaard van het woord van de Heer. Voorwaar, ik zeg u, als iemand Hem ontvangt die ik zal zenden, ontvangt Hij mij. En wie mij ontvangt, ontvangt Hem die mij gezonden heeft. Tot de ambten waardoor het Christus behaagt zijn gemeente te bouwen, behoort dat van de ouderlingen. Ten aanzien van hen leert de Heilige Schrift dat ze met de dienaren van het woord opzicht hebben over de gemeente. In gehoorzaamheid aan de opperherder zullen zij de kudde van God hoeden zonder heerschappij te voeren, maar als voorbeelden van de kudde. Het behoort tot hun taak de leden van de gemeente trouw te bezoeken en hun geestelijke leiding te geven. Ze zullen ouderen en jongeren opwekken tot de dienst van de Heere en erop toezien dat een ieder naar het gebod van de Heere zich zal openbaren als een levend lidmaat van Jezus Christus. Ze moeten de gemeente wijzen op haar roeping in deze wereld van het evangelie te getuigen en door handel en wandel anderen voor Christus te winnen. Hen die niet naar de regel der schriften leven, behoren zij te vermanen en over hen die geen boetvaardigheid betonen, de christelijke tucht te oefenen. Als opzieners van de gemeente moeten ze waken tegen het binnendringen van alle dwaalleer die haar zou kunnen afbrengen van de gehoorzaamheid aan Jezus Christus en tegen elke ontheiliging van de sacramenten. Ze hebben toe te zien op elkaar en op de dienaren van het woord, voor wie leer en dienst ze mede verantwoordelijkheid dragen. Daarom dienen zij Gods woord te onderzoeken en zich gedurig te oefenen in de overdenking van de verborgenheden van het geloof. Het is de taak van de ouderlingen met de dienaren van het woord erop acht te geven dat in de gemeente alles betamelijk en op gepaste wijze zal gebeuren, naar de wil van hem die geen God van wanorde is, maar van vrede. Zo zullen zij in hun werk zich gedragen naar het woord dat Paulus richtte tot de oudsten van Efeze: zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Christus maakt ook van de dienst van diakenen gebruik om zijn gemeente te bouwen. Van het begin af heeft in de gemeente naast de bediening van het woord en de sacramenten het werk van de christelijke barmhartigheid in plaats gehad. We lezen hiervan onder meer in Handelingen 6, waar gesproken wordt over de dagelijkse verzorging van de weduwe. De diaken hebben samen met de dienaren van het woord en de ouderlingen zorg te dragen voor de gemeente, terwijl hun in het bijzonder de dienst van de barmhartigheid is toevertrouwd. Ze mogen de liefde van Christus zichtbaar maken door in noden en moeilijkheden van onderscheiden aard met raad en daad steun te verlenen. Ze zullen zoeken naar passende wegen en middelen om de bedoelde taak op de juiste wijze te vervullen. Verder zullen ze zorgen voor de juiste besteding van de gaven die door hen worden ingezameld. Ze zullen de gemeente opwekken barmhartigheid te bewijzen aan de naaste. En ze mogen hun arbeid verrichten in blijmoedigheid en met een bewogen hart, bereid om de troost van het evangelie mee te delen aan hen die in nood verkeren. In de gebrokenheid van de menselijke verhoudingen staan ze in dienst van Christus, die de armen zal redden die om hulp roept, en de ellendige en wie geen helper heeft. Mag nu de broeders Hendriksen en Sok vragen om plaats te nemen hier voor de kansel. Nu u, broeders, gereed staat om uw ambt te aanvaarden, zult u voor God en zijn gemeente antwoorden op de volgende vragen. Ten eerste, bent u in uw hart overtuigd dat God zelf u door zijn gemeente tot deze heilige dienst geroepen heeft? Ten tweede, houdt u de schriften van het Oude en Nieuwe Testament voor het enige woord van God en de volkomen leer der zaligheid? En verwerpt u alles wat met dit woord en de belijdenis van de kerk in strijd is? Ten derde, belooft u uit liefde tot Christus en zijn gemeente uw ambt getrouw te bedienen en de vereiste geheimhouding te betrachten ten aanzien van wat bij de uitoefening van uw ambt vertrouwelijk u ter kennis zal worden gebracht? En ten vierde, belooft u u steeds te onderwerpen aan de kerkelijke vermaningen indien u in leer of leven u te buiten zou gaan? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Hendriksen? Wat is hierop voor God en zijn gemeente uw antwoord, broeder Sok? De almachtige God en Vader geven u zijn genade, dat u in deze dienst getrouw en met zegen moogt werkzaam zijn. Amen. Geliefde gemeente, ontvang deze broeders als dienaren van God. Stel u gewillig onder de regering en het opzicht van de ouderlingen. Geef acht op hun vermaningen en bewijs hun de eer waarop ze als herders van de kudde van de Heere recht hebben. Voorzie de diakenen van goede middelen tot het verrichten van hun arbeid en wees van harte bereid om naar uw vermogen mee te werken in de dienst der barmhartigheid. En laten we nu de nieuw aangetreden broeders in die mogelijk staande toezingen uit Psalm 134, daarvan het eerste en het derde vers. Gemeente, aangezien niemand van ons de bekwaamheid tot het ambt van zichzelf heeft, willen we de Almachtige God ons een genade aanroepen en hem ook danken voor de diensten en ook deze dienst die hij ons gegeven heeft. Laten wij bidden en danken. Heere God, hemelse Vader, die door Christus uw Zoon tot opbouw van uw kerk ouderlingen en diakenen gegeven hebt, we danken u dat u ons geschonken hebt, mannen van goed getuigenis, die gaven van uw Heilige Geest hebben ontvangen. Wij bidden u, verleen hun meer en meer wat ze in hun bediening nodig hebben. Wijsheid en moed, inzicht en barmhartigheid, dat in ieder zijn ambt zal vervullen naar uw wil. Schenk hun uw genade dat ze in hun arbeid getrouw mogen voortgaan, zonder door moeite, verdriet of vervolging van de wereld te verdragen. Verleen uw goddelijke zegen aan deze gemeente, dat ze zich aan de goede vermaningen van de ouderlingen mag onderwerpen en de diakenen met liefde bijstaat in de dienst van de barmhartigheid, hen erend in hun ambt. Heren, wij danken u dat u uw woord liet verkondigen op deze dag. Dat we met elkaar het hemelse brood, het geestelijke brood, vandaag mochten eten. En Heren, u gaf ons vanmiddag een zwaard in handen. Heere, wilt u geven dat we dat zwaard ook hanteren kunnen? Bewaar ons ervoor, Heere, dat we dat zwaard niet in bezit hebben, omdat onze ziel nog gevangen is in het duister van een leven zonder u. Open onze ogen, opdat uw woord ons mag overbrengen vanuit het duister naar het licht. En Heere, als we uw woord hebben ontvangen, dat kostbare woord geschreven, en als we het ook telkens weer ontvangen, hoe het verkondigd wordt, gesproken, Geef dan dat we het bewaren zullen in ons hart. En dat we het tevoorschijn mogen halen. Op de momenten dat de duivel, en dat zijn er velen, ons het vuur na aan de schenen legt. Heere, doe ons op uw woord vertrouwen. Want uw woord is krachtig als een tweesnijdend scherp zwaard. En uw woord bestaat in eeuwigheid. Heere, wij danken u en we loven u en prijzen uw heerlijke naam. Dat we zo vandaag bijeen mochten zijn, hier in de kerk, maar velen met ons thuis. Als we de nieuwe week ingaan, gaat u dan ook met ons mee, heren. Laat uw zegen op al onze wegen mogen rusten. Bewaar ons voor het kwaad. Doe ons staande blijven en sterk zijn in u. En heren, wij bidden u om uw genade en uw vergeving. Ook voor dat wat niet goed is geweest in spreken en in luisteren. En gaat u met ons mee ook als we straks hier vandaan gaan en over de wegen gaan. Beveilig ons. Hoor naar onze gebeden. In de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij willen tot slot met elkaar gaan zingen uit de bundel Weerklank. Lied 420, de verzen 1, 2 en 3. Lied 420 uit de bundel Weerklank, dat is een avondlied. Maar wat we ook elkaar mogen toezingen. Ach, blijf met uw genade, Heer Jezus, ons nabij, opdat ons nimmer schade de boze heerschappij. En ook vers 2 en 3. Ga dan heen in vrede en ontvang de zegen van God op al uw wegen. Genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.